Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk en anderen buiten dit kerkgebouw die meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van Zetten uit Bennekom, ook hartelijk welkom. Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10 tot 12. Iedereen is welkom, degene die stilte zoekt, een gesprek wil, nieuwsgierig is hoe het er binnen uitziet, kom gerust. Vandaag zijn er twee collecten, de eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is lied 335, vers 1 en 4 uit de bundel Weerklank. U zelf wilt ons vergaderen rondom uw tafel, Heer. Uw geest, door wie wij naderen, bereidt in ons uw eer. Aan u, hier in ons midden, wordt lof en eer gebracht. Wij willen u aanbidden, die alles hebt volbracht. Dit lied is een lied in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Vers 4 verwoordt het nog specifieker als het spreekt over het gedenken van het lijden van Christus, maar daardoor ook de zekerheid van dat heil, op weg naar de eeuwigheid. Vers 1 en 4 van lied 335 zingen we, wensen elkaar hier thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, fijn jullie in de kerk te zien. Ik begin bij jullie, want ik wil het even over Wim Jan hebben. En het klinkt niet zo aardig dat ik dat zeg, maar Wim Jan is een domme jongen. Ik zal je vertellen waarom, dan snap je wel waarom ik dat zeg. Wim Jan die was jarig en toen heeft hij een prachtige fiets van oma gekregen. Hij was er zo blij mee. Precies de kleur die hij hebben wilde, 7 versnellingen. Heerlijk zadel, hele dag heeft hij erop gefietst. Maar nou komt het. Een week later komt oma weer bij Wim Jan en dan zegt Wim Jan: oma, hier hebt u de fiets terug. De fiets terug? Vind je me niet mooi dan, rijdt hij niet lekker? Ja, zegt Wim Jan. Ja, dat wel, maar ik heb er eens over nagedacht. En ik wil toch eigenlijk liever zelf een fiets bij elkaar verdienen. En dan geeft hij de fiets terug aan oma. En dan gaat hij naar boven om te kijken wat er in zijn spaarpot zit. En in zijn spaarpot zit 30 cent. Hij gaat hem natuurlijk nooit worden. Snap je dat ik Wim Jan een domme jongen noem? Straks in de preek horen we dat Paulus tegen de gemeente, tegen de mensen in zijn gemeente zegt: jullie zijn dom. Dat klinkt niet zo aardig, maar het is wel even nodig dat hij dat zo zegt. Jullie zijn dom. Waarom? Omdat jullie het allermooiste cadeau wat je ooit gekregen hebt weer aan het teruggeven zijn. En denk je nu ooit dat je dat cadeau zelf bij elkaar kunt sparen? Nou ben ik benieuwd of jullie straks in de preek horen wat dat cadeau is en hoe die gemeente nou precies zo dom is. Nou, bij dat cadeau zal ik je helpen. Daar gaat de eerste psalm over. Want onze koning is van Israëls God gegeven. Dat is de Heer Jezus. Hij is het allergrootste geschenk dat er is. Als je in hem gelooft en je dient hem, ja, dan ben je rijk. Psalm 89 vers 8, gemeente, is onze eerste psalm. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gemeente, wij gaan belijden. Belijden dat rijke geschenk in wie wij mogen geloven. Met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 65 vers 2. Zoals u dat vindt in weerklank. Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En dan komt dat woordje wat straks in de schriftlezing terugkomt. Maar u verzoent ons overtreden. En maakt van schuld ons vrij. Als dat geen machtig geschenk is. Psalm 65 vers 2 weerklank. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wat bent u goed. Wat bent u onbegrijpelijk en onuitsprekelijk goed. Dat wij vanavond in uw heilig hof mogen wonen. Want waar de schriften opengaan, daar spreekt alles van u, de levende God. En mogen wij hier komen om uw heil te horen en te zingen tot uw lof. En daar danken wij u voor. In diepe verwondering. Want Heere, dat is met recht zoals we zongen. verkiezende liefde. Dat we hier mogen zijn. Dat hebben we niet verdiend. Wat is er in ons leven veel wat niet is naar uw heilige wil? Een stroom van ongerechtigheden. Soms hebben we het heel goed in de gaten. Beseffen we dat heel goed. En soms, Heer, u weet hoe we zijn. Leven we ook zomaar over die zonde heen. En heel ver bij u vandaan. Dat belijden wij u met schaamte. En het maakt ons des te verwonderder dat we hier vanavond mogen wonen om uw heil te horen. En we bidden om geopende oren en geopende harten. Om geheiligde concentratie, dat we geen last hebben van de warmte in spreken en luisteren. Maar dat als we straks naar huis gaan, dat we mogen zeggen, het was goed om in de kerk te zijn. Want de Heere was in ons midden. Ja, Heere, dat we vanavond zo mogen luisteren. Dat we uw woorden ontvangen en bewaren in onze harten. In geloof. Opdat we mogen leven met dat allergrootste geschenk wat er maar denkbaar is in ons hart. Jezus Christus en die gekruisigd. Omwille van Hem durven wij U te vragen. Zegen ons hier in de kerk en thuis, van de jongste tot de oudste. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond samen het woord van God en lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 3, de eerste 18 versen. De schriftlezing van deze avond vindt u in Galaten 3... En jongens en meisjes, denk nog even terug aan het begin van de dienst. Toen ging het over domme Wim Jan. En Paulus begint meteen over dwaze, over domme Galaten. Horen we samen het woord van God. O dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt, voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één, en aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Tot zover de lezing van het woord van God. Dit gedeelte staat vanavond centraal in de verkondiging en als kerntekst noem ik u vers 1 en 13a. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Boven de preek heb ik geschreven, wees zuinig op het kruis. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 107. Psalm 107, vers 1 en vers 22. Loof, loof de Heer gestadig voortdurend, want die oppermajesteit is gunstrijk en zeer genadig. Waarom? En dat raakt aan de woorden van ons Bijbelgedeelte, omdat hij redt en uit slaafse banden mensen in vrijheid zet, in de vrijheid van het kindschap Gods. Dat is het allergrootste geschenk waar we zuinig op hebben te zijn. En in onze tekst gaat het over dwaasheid en we zingen in vers 22 over wijsheid. Wie wijs is, merkt deze dingen. En geef verstandig acht op z'heren handelingen. Psalm 107 vers 1 en 22 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Wees zuinig op het kruis. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging, zonder dat ik dat nog aankondig, is Psalm 85 vers 1 en 2. Met die machtige woorden. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Over een heerlijk geschenk gesproken. Psalm 85 vers 1 en vers 2. Gemeente, we kennen elkaar nog niet zo, maar ik val toch maar met de deur in huis. Met de vraag, wie is de Heer Jezus voor u? Jongeren in de kerk, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Ik denk dat als we daar straks op het kerkplein nog wat over door zouden praten, dat daar heel wat verschillende antwoorden op gegeven worden. Met allerlei verschillende woorden. En misschien ook nog wel met een verschillende inhoud. Wie is de Heer Jezus voor jou? En het zou ook nog zomaar kunnen dat onze eigen antwoorden de jaren door wat verschoven zijn. Dat het andere woorden heeft gekregen, of misschien wel een andere inhoud en betekenis. Misschien is er wel een jongere in de kerk die zegt, nou, als je me dat een paar jaar geleden had gevraagd, had ik mijn schouders opgehaald, toen zei het mama nog niet zoveel. Maar dat is wel anders geworden in mijn leven. Ik ben tot ontdekking gekomen dat ik de Heer Jezus niet missen kan. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar toch, ik heb hem leren kennen als mijn heiland. Ik ben in hem gaan geloven en ik heb hem lief gekregen omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Geweldig toch, jongen, als je dat mag zeggen. Dat kan er dan veranderen in een paar jaar tijd, hè? Maar het kan ook andersom zijn. Dat er vanavond een ouder is die zegt, nou, als u me dat een aantal jaren geleden had gevraagd, nou, dan, mijn hart was er vol van, dan had ik wel kunnen getuigen. Toen was ik vol heilig vuur. Maar u moest dus weten wat er allemaal gebeurd is sinds die tijd. En als u het me zo op de man afvraagt, dan laat ik maar eerlijk zijn, ik weet het allemaal niet meer zo. Ik ben er vanavond wel, ik kon niet thuis blijven, maar toch. Het is allemaal zo anders. Ik ben aan twijfel geslagen. Ik kan heel wat losmaken, hè, zo'n vraag. Wie is de Heer Jezus voor jou? En dan zijn de dominees die vinden ieder antwoord hierop goed. Vrijheid, blijheid. Zie in hem wat je in hem wil zien. Maar zo Paulus niet. En daarom ik vanavond ook niet. Paulus is er niet bepaald onverschillig onder wat het antwoord van zijn gemeenteleden zou zijn. Omdat hij een kloppend hart heeft voor de mensen van zijn gemeente. En bovenal omdat hij een kloppend hart heeft voor Jezus Christus. Dat merk je dat Paulus er hartstochtelijk bij betrokken is aan de manier waarop hij de gemeente aanspreekt. Galaten. Dat is wel wat bijzonder, want meestal heeft hij het over broeders, of over heiligen, of over geliefden. Maar nu even niet. Hij spreekt hen bij hun naam aan. En Paulus, een beetje kennende, zit daar bewogenheid en hartstocht onder. Dat hebben wij ook als je met elkaar in een discussie verzeild bent geraakt en je voelt verwijdering. Dan willen we ook iemand nog wel eens bij de naam noemen. Wim, je weet toch? Galaten. Ja, en dan ook nog. Dwaze, domme, uitzinnige Galaten. Het zal je maar gezegd zijn. Hij schreeuwt het bijna uit. Dat moet binnengekomen zijn, denkt u niet? Zeker als je de context een beetje kent, dan is het haast nog scherper. Want wie waren die Galaten eigenlijk? Dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen, want er zijn twee groepen die ervoor in aanmerking komen en ze woonden allebei in het huidige Turkije. De een in het noorden en het ander, dat was een provincie in het zuiden. Ze zouden het beide kunnen zijn. En wie van de twee groepen het ook waren, voor die beide groepen gold dat het immigranten waren. Ze kwamen helemaal niet uit dat huidige Turkije. Van oorsprong kwamen ze helemaal uit de westkant van het Romeinse Rijk, het huidige Frankrijk. Voor de stripliefhebbers onder ons, Asterix en Obelix, die kwamen uit zo'n heel klein dorpje in Frankrijk, Gallië. Nou, dat is dezelfde groep. En op de een of andere manier zijn zij die lange trektocht door dat Romeinse Rijk gaan maken en zijn in het huidige Turkije terechtgekomen. Maar daar waren het vreemdelingen, immigranten. Ze probeerden zich wel een beetje aan te passen aan die Grieks-Romeinse cultuur, maar als het erop aankomt, werd er op hen neergekeken. Daar heb je domme Galatiërs. Dus dat Paulus dat zo zegt, dat moet toch extra bij hen binnengekomen zijn. Kijk, als ik vanavond zeg domme monteurs, dan gebeurt het denk ik niet zoveel. Maar als ik zeg domme boeren, nou, je hebt met de verkiezingen gezien wat er dan loskomt in onze samenleving. En het lijkt wel alsof Paulus dat vuurtje nog een beetje opport. Domme Galaten. Het is hem niet om het even wie de Jezus voor hen is. Want er hangt alles van af. Proef je de hartstocht van een evangeliedienaar en proef je bovenal de bewogenheid van zijn God, zijn Heere. En even voor de goede orde, hij is niet op evangelisatiecampagne. Dan zouden het ongepast scherpe woorden geweest zijn. Als die nog niet eerder daar geweest was en afhankelijk van welke van die twee groepen het nu waren, of Paulus is daar zelf geweest, of anderen hebben het evangelie gebracht. Anders zou zo'n uitdrukking domme Galaten de perken te buiten gaan. Kijk, mocht er vanavond iemand in de kerk zijn die de Heer Jezus nog niet kent, dan zeg ik natuurlijk niet, waar ben je dom? Maar dan zeg ik wel, je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Want wie moet je anders hebben als de redder van je schuld en de redder van je leven? Als je de Heer Jezus nog niet kent, dan nodig ik je vanavond liefdevol uit. Om je knieën voor hem te buigen en om te bidden om de Heilige Geest. Heere, leer me de Heer Jezus kennen. Want ik heb een heiland, ik heb een redder nodig. Maar nee, Paulus heeft het niet tegen mensen die nog niks van Jezus weten. Hij spreekt de gelovige gemeente aan. En hoe die gemeente zich verhoudt tot Jezus Christus. Ze dreigen namelijk iets kwijt te raken. Sterker, ze dreigen de kern kwijt te raken. Waar het bij Jezus Christus om ging. En dat cirkelt dus rond die vraag, wie is er Jezus voor jou? En het kan dus zomaar zijn dat je daar ooit een vurig antwoord op kon geven. Maar dat je het onderweg ergens aan het kwijtraken bent. Dat je die fiets aan het teruggeven bent aan oma. Alsof het geen machtig geschenk was. Wie heeft u betoverd? Dat is een vraag. Zou dus het antwoord geweten hebben daar in Galatië? Oh, we begrijpen wel wie Paulus bedoelt. Maar jongens en meisjes, je mag in ieder geval aan de duivel denken hier. Als er iemand is die jou wil betoveren, zodat jij niet in de Heer Jezus gelooft, dan is de duivel wel. Is die altijd op uit. Zal die altijd proberen. En ik zal het straks, gemeente, nog wat verder inkleuren aan wie we moeten denken bij die betovering. Maar onderschat de macht van de boze niet. Wie heeft u betoverd? Vroeger was er een kinderserie op de televisie over een tovenaar en zijn dochter. En die dochter die had van de vader toveren geleerd. Jongens en meisjes, dan kon ze in de handen klappen en dan stonden in één keer alle mensen onderheen stil. Dat deed ze als er wat spannends gebeurde. Nou, zegt Paulus, wie heeft jullie betoverd dat je stilstaat en niet meer achter de Jezus aangaat? Het was zo mooi begonnen. Zo had hij het in Galaten 1 gezegd. Jullie zijn door en in de genade van Christus geroepen. Maar dat is wel het laatste wat de boze wil. En dan komt hij met zijn betovering. Daar gebruikt hij ook mensen voor. Daar zal ik straks nog wat van zeggen. Maar eerst even dit, voordat iemand nu bij zichzelf denkt, ja, dat is ook zielig voor die Galaten. Het was zo mooi, ze hadden de Heer Jezus leren kennen en ja, kunnen ze ook niks aan doen, ze worden betoverd. Nou jongeren, er staat hier het woordje betoveren, er staat niet gedrogeerd. Dat kennen jullie wel, als je op een feestje komt, wordt er in je drinken wordt wat drugs of weet ik veel gedaan en dan raak je bedwelmd. En dan weet je niet meer wat er nog met je gebeurt, dan kunnen ze een beetje doen wat ze willen. Daar kun je helemaal niks aan doen, behalve niet op plaatsen komen waar God je niet hebben wil, dat dan wel natuurlijk, maar verder doe je daar niks aan. Maar dat staat hier niet. Zo van, ze konden er nu helemaal ook niks aan doen. Nee, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Kennelijk maken die Galaten daarom zelf een keuze. Om de waarheid, Jezus Christus, niet meer te gehoorzamen. Nota, Paulus die rolt bijna van zijn stoel af. Hoe kan het bestaan? Dwaze Galaten. U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Jongens en meisjes, dan moet je even de meester of juf van school in gedachten nemen die het allermooiste kan vertellen. Dan zit je in de klas en dan vertelt de juf en dan is het bijna alsof je erbij bent of het voor je ogen gebeurt. Alsof dat verhaal wat de juf vertelt voor in de klas gebeurt. Nou, zegt Paulus, jullie weten toch nog wel dat er iemand bij jullie in Galatië is gekomen die jullie verteld heeft van wat er op die vrijdag een jaar of wat eerder aan de andere kant van het Romeinse Rijk is gebeurd. Jullie weten toch nog wel dat hij vertelde dat in die afgelegen stad van het Romeinse Rijk er een man met een kruis op zijn rug heeft gelopen. Jullie hingen toch aan de lippen van die man toen hij vertelde dat die man naar buiten werd geleid en aan een kruis werd genageld. Jullie hebben toch ademloos zitten luisteren naar wat die man aan het kruis heeft geroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En na die 3 uur duisternis, het is volbracht. Jullie zijn toch tot verwondering gekomen toen je hoorde dat deze man na 3 dagen is opgestaan uit de dood en dat hij daarmee bewezen had de Zoon van God te zijn. En jullie zijn toen toch door de knieën gegaan, weet je dat dan niet meer? En je hebt je met heel je hart aan deze Jezus Christus overgegeven als je heiland en je zaligmaker. En je vond je vreugde in hem, in de vrijheid van het kindschap Gods. Weet je dat dan niet meer? Alsof die onder u gekruisigd was. De vrijheid van het kindschap Gods. En nu uw gemeente van Wilnis. Vanaf deze preekstoel is de Heer Jezus toch al zo vaak voor ogen geschilderd. Toch? En hier heb je hem lief gekregen, toch? Hier ben je toch onder de prediking van het evangelie door de knieën gegaan, geleidelijk of ineens, doet er niet toe. Om je zonde kwijt te raken en je te laven aan zijn zondaarsliefde, toch? En anders mag het vanavond, als het er nog nooit van kwam. Of weet u iemand anders bij wie je je zonde en je schuld kwijt kunt? Weet u een andere tafel dan de tafel van volgende week? Om van genade te leven. Verzoening met God. Maar dan de betovering. Niet meer achter Jezus Christus aan. De vrijheid van het kindschap Gods aan het kwijtraken. O Galatiërs, hoe kun je zo dwaas zijn? Dat kan dus, gemeente. Zo mooi begonnen. En ik ben eerlijk gezegd bang dat de kerk van West-Europa en van Nederland wel eens in vergelijkbare situatie zou kunnen zitten dan de gemeente van Galatië. En dat die aanspraak akelig actueel is voor de kerk van nu. Wie heeft u betoverd? En dan denk ik wel dat er wat verschil in zit in hoe die Galatiërs hun vrijheid aan het kwijtraken waren en hoe dat bij ons misgaat. En daarom verwoord ik eerst hoe dat nu precies bij die Galatiërs misging. En dat brengt ons dan bij de kern van het evangelie. En daarna wil ik u vervolgens wat gevaren voor ons en voor onze tijd meegeven. Eerst die Galatiërs dus. Wat is er in die gemeente toch aan de hand? Dat is nog niet zo makkelijk te herleiden, maar waarschijnlijk is het ongeveer zo gegaan. Het was dus een groepje mensen die een beetje als vreemdeling gezien werd daar in dat land. Misschien bent u wel de enige op het werk die bidt voor het eten. Jongeren, misschien ben je wel de enige in de klas die christen is. Nou, dan weet je ongeveer hoe dat voor hen gevoeld moet hebben. Dat viel nog niet zo mee. En die gemeente, dat zal met Wilnis wel niet anders zijn, was heel divers. Hele diverse gemeente. Een deel van die gemeente bestond dus uit die Galatiërs die uit Frankrijk gekomen waren. Maar in die gemeente zaten ook Joden. Want in dat huidige Turkije woonden ook nog al wat Joden. Ook een minderheid dus. Ook op hen werd neergekeken, als vreemdeling weggezet. En wat was nou het bijzondere van die Joden daar in dat Turkije? Was dus een deeltje, tot geloof gekomen dat Jezus Christus de beloofde Messias was. Messias beleidende Joden zouden wij zeggen. En die vormen dus samen met die Galatiërs 1 gemeente. Nou hebben die Galatiërs het al niet makkelijk, maar die Joden al helemaal niet. Want zij waren net als de Galatiërs een minderheid in dat Turkije, maar dan hebben ze ook nog te maken met hun eigen Joden. En ze worden door hun eigen Joodse groep daar in Turkije aangesproken. Wat hebben we nou gehoord? Het zal toch niet waar zijn, eten jullie met een stelletje onbesneden heidenen? Hoe laag kan het zakken? En ja, daar zitten die Joden zitten daar wel een beetje mee in hun maag en ze denken bij zichzelf, hoe lossen we dat nou weer op? Nou ja, als we nu die andere gemeenteleden zo ver krijgen, dat ze ook de Joodse wetten gaan houden en zich ook laten besnijden, nou dan hebben we het alweer een mooi stukje makkelijker. En op de een of andere manier spreekt dat de mensen in de gemeente heel erg aan. Nou ja, op de een of andere manier, dat komt omdat dat heel diep in ons zit. Iets verdienen om een beetje naar God op te klimmen, dat zit heel diep in ons. Ook bij die Galatiërs. Zij willen er wel wat voor doen. En jongens en meisjes hebben niet in de gaten dat ze daardoor dat mooie cadeau, die mooie fiets, weer aan oma aan het teruggeven zijn. En dat ze gaan proberen het zelf te verdienen. En ze hebben niet in de gaten dat er in hun spaarpot nog geen 30 cent zit. En Paulus die verzet zich daar stevig tegen. U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hij herinnert de gemeente eraan dat ze door de Heilige Geest gered zijn, door het geloof alleen, en dat die wet niet zalig kan maken, omdat die wet ons veroordeelt tot in diepst van ons bestaan. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Of is er iemand vanavond hier in de kerk die zegt, nou, ik breng het er wel aardig vanaf. Nee, ik hou die wet van God wel. Ja, zegt Paulus, ik ken iemand die wet van God volkomen heeft gehouden en volkomen heeft vervuld. En dan begint hij over zijn heiland. En dan geeft hij de kern van het evangelie, van die blijde boodschap, woorden. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Vrijgekocht. Dat woordje heeft hij van geen vreemde, dat heeft hij van zijn meester geleerd. Want de Heer Jezus had een vergelijkbaar woord gebruikt toen hij zei, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dat kenden ze wel uit die tijd, het gebeurde maar een enkele keer hoor, dat er een slaaf werd vrijgekocht. Hij was slaaf en werd vrijman. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan, zegt Paulus. En door in hem te geloven, ben je vrij. Daar kun je geen cent voor betalen, zou je ook nooit voor elkaar krijgen, die schuld. Gemeente, daar beseffen we toch nog wel dat wij onszelf niet optrekken aan onze haren uit het moeras, dat we de schuld alleen maar groter maken. Houd er maar mee op. Geef je maar over aan de genade van Christus, ook volgende week aan tafel. En trap er niet weer opnieuw in, want dat doen die Galatiërs. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek. Dat is het wat van Golgotha. Dat is de kern van het evangelie. Om stil van te worden. En dan steken we het Paulus nog een beetje dieper af. En dan gaat het niet over het wat, maar over het hoe van Golgotha. Dan doen we de schoenen van onze voeten, want dan zijn we op heilige grond. Door voor ons een vloek te worden. Wij die doemwaardig zijn, de eeuwige verlorenheid hebben verdiend, mogen het evangelie horen door voor ons bevloekt te worden. Zodat er zelfs in het evangelie te lezen is, Hij dragende zijn kruis. Hij had helemaal geen kruis. Dat is jouw kruis. En die van u. En die van mij. En daarvan maakte Hij zijn kruis. Dat is nou verzoening door voldoening. En Hij droeg de schuld weg. En deze Heer Jezus, die mag ik vanavond weer voor ogen schilderen. Een genadige heiland. Onder zoveel liefde versmelt je toch. Als je daar nou nog nooit je hart aan opgehaald hebt, dan mag het vanavond. Het is hier bediening der verzoening. Mijn vloek, zijn vloek. Mijn kruis, zijn kruis. Of u nu Jood bent of heiden, uit Galatië komt of Wilnis. Zodat we straks naar de preek kunnen zingen. De schuld des volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dan ben je een geliefd kind van God. Geen zondeslaaf meer. Maar vrij. Gemeente, kun je de verbijstering van Paulus voorstellen. Als de gemeente dit cadeau aan het weg, aan het teruggeven is. Je geeft je fiets toch niet terug aan oma. Hoe denk je dan gered te worden? En dan zijn we via de dwaasheid van de gelaten bij de kern van het evangelie terechtgekomen. En nou gaan we de gevaren voor ons bezien. Ik ga misschien op uw tenen staan, dat deed Paulus ook. Misschien was het goed. Uit liefde. Ik wil vier dingen noemen waar het gevaar voor ons ligt. Het eerste gevaar is, het kruis wordt als onnodig gezien. Dat is niet nieuw, dat is al zo oud als de wereld. Denken dat verzoening met God niet nodig is. Ja, voor de wereld om ons heen, dat horen we allemaal eens als je in de seculiere omgeving werkt of als je op school de enige gelovige bent. Ach, dan is het kruis een ergernis en een dwaasheid. Wat moet je daar nou mee? En soms doet de kerk er helaas aan mee, ook onze kerk. Want als het in de wereld regent, dan drupt het ook in de kerk. Dan kon zelfs een kerkelijke hoogleraar zeggen over de verzoening door voldoening. Geef mij portie maar een fikkie, dat hoef ik niet. Ik red mezelf wel. Maar gemeente van Wilnis, laat het in de allereerste plaats in de kerk om de rechtvaardiging van de goddelozen gaan. En laten we blijvend beseffen dat zonde majesteitsschennis is. Dat God zich vertoornt over de zonde. Zo erg dat Hij ze liever op zijn eigen zoon heeft gelegd dan dat Hij ze ongestraft heeft gelaten. Laten we de kerk blijven beseffen dat relatieherstel met God nodig is. Dat we tot geloof en bekering moeten komen. Want als het kruis niet meer centraal staat, dan verschraalt het evangelie. En als het in de kerk niet meer gaat over zonde en genade, over verzoening door voldoening, over geloof en bekering, dan gaat het op enig moment nergens meer over. Wees zuinig op het kruis. Het kruis als het tweede gevaar. Het kruis wordt als een gepasseerd station gezien. Moet je even meedenken, als je nou, net als die Galaten, ik hoop dat dat voor u en jou ook geldt, als je tot de ontdekking bent gekomen, tot geloof bent gekomen, dat Heer Jezus je heiland is, hè? Dat je met al je zonde en je goddeloosheid gered bent door Hem. Dat jou verlangt naar de tafel volgende week. Als daar je hart vol van is, hè? Ik weet niet of u het kent, maar dan zou je wel nooit meer willen zondigen, toch? Dan zou de Heer nooit geen verdriet meer willen doen. dan zou je wel in een overwinningsleven achter hem aan willen gaan. Maar gemeente, dan is altijd het gevaar dat je dan denkt dat het kruis een gepasseerd station is. Dat is voor toen je tot geloof kwam. En daar zit je nu niet meer. Maar als je jezelf een beetje kent, gemeente, en je probeert echt heilig voor God te leven, hem lief te hebben boven alles, je naaste als jezelf. Ik weet niet hoe het bij u is, maar dan moet ik iedere avond weer op mijn knietjes en dan moet ik zeggen, Heere, ik heb de Heer Jezus weer nodig, want ik heb er weer niks van terechtgebracht. Als het goed is, gemeente, maken we ernst met onze levensheiliging. En dan is het kruis geen gepasseerd station, maar dan kom je er iedere keer weer terecht. Om aan de voeten van dat kruis op je knietjes weer te mogen horen. Het is volbracht, ook voor jou. En dan kun je het avondmaal maar wat goed gebruiken. Tot versterking van je zwakke geloof. Laten we zuinig zijn op het kruis. En niet denken dat het achter ons ligt. Het derde gevaar voor onze tijd. Het kruis wordt als onmogelijk gezien. Dat kan niet. Dat kan niet, dat je gered wordt, dat er vergeving en genade is. En dan moet ik het even hebben over de maatschappij om ons heen. De ouderen weten dat en onze jongeren hebben die tijd niet meegemaakt. Maar in de jaren 60, toen kwam er een omslag in ons land, dat was weergaloos. In één keer alles moest kunnen. Vrijheid, blijheid. Iedereen moest doen en kunnen zeggen en denken en doen wat hij wilde. Het ging op de televisie en in de talkshows ging het nooit over zonde en schuld. Dat was taboe. Dat was voor die zware mensen in de kerk. Dat heeft onze samenleving een hoop schade gebracht. De vruchten plukken we nog. Maar er is een ontzettende kentering gekomen. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, maar je kunt nu geen talkshow aanzetten of het gaat weer over zonde en schuld. Soms letterlijk met die woorden. En anders inhoudelijk. Klimaatschuld. En slavernij-excuses over wat onze voorouders verkeerd hebben gedaan. Over dat we te veel vlees eten. En over vliegschaamte. Over grensoverschrijdend gedrag. Over een ereschuld die we hebben aan onze kinderen om de aarde goed over te dragen. Hoe anders dan wat na de jaren 60 gebeurde. En als dominee zeg ik, maar dat is winst, dat is eigenlijk winst. Maar we moeten wel alert blijven, jongeren jullie ook. Een paar dingen moet ik daar toch kritisch bij zijn. Het eerste is deze. Je moet er maar eens op letten, dat gaat altijd over de horizontale lijn. Altijd over wat mensen elkaar aandoen. En dat is belangrijk. Heel belangrijk, vindt God ook belangrijk. Maar je mist die verticale lijn. Wij hebben tegen God gezondigd, tegen onze schepper. Tegen de heilige God die rekenschap van ons vraagt. Die lijn wordt gemist. En nog iets. Het gaat in de media eigenlijk altijd over de schuld van anderen. NOS Sport had het gedaan. Tom Egbert, Jack van Gelder, Ali B. al veel eerder. Altijd over anderen. De vinger wijst naar anderen. En dan blijf je zelf buiten schot. Dat is een groot verschil met de kerk. Vanavond in de kerk gaat het over jouw zonde en over uw zonde en over de mijne. Niet over die van een ander. Want dat brengt niet tot bekering. En niet tot geloof. En niet bij het kruis. Maar onze zonde en onze schuld. En nog zo'n verschil met de media en de samenleving van onze tijd. Onze samenleving is veel genadelozer dan de kerk. Tenminste, dat hoop ik. Want de kerk, de gemeente van God, de verkondigers van het evangelie, die brengen zondaars bij het kruis. Bij het kruis van de Heer Jezus. Om in de weg van geloof en bekering van vergeving te spreken. Maar onze samenleving is zo genadeloos, die brengt zondaren niet naar het kruis, maar die hangt zondaars aan het kruis. En dan worden mensen geskipt en gecanceld. Wie hoort er nog van Ali B? Waar is die gebleven? En Matthijs van Nieuwkerk, komt die ooit nog terug? Afgeschreven. Zo genadeloos is onze samenleving. De kerk niet. Want in de kerk zijn we zuinig op het kruis. En hier worden zondaars in de weg van geloof en bekering weer welkom geheten. Tenminste, als het goed is. Want het hele evangelie hangt aan elkaar van zondaren. Paulus, die deze brief schreef, was een ex-vervolger. En Petrus was een ex-logenaar. En daarvoor was Mozes een moordenaar en Abraham een bedrieger. In de kerk wordt de zonde bij naam genoemd, maar wel altijd met de mogelijkheid van genade in de weg van bekering. En daarom hebben we in de kerk een groot hart voor zondaren, toch? Ja, ik vraag het maar even, omdat dat in de kerk, in de gemeente van God ook nog eens misgaat, hè? Als er dan iemand een scheve schaats heeft gereden, dan wordt hij door de gemeente ook geskipt en gecanceld. Tuurlijk, in de kerk wordt de zonde bij naam genoemd, wordt niet alles goed gevonden. Maar hebben we wel een groot hart voor zondaren en verlangen we erna om zijn geloof en bekering weer in de gemeente op te nemen. Wat zeg nou zelf, gemeente, als je zelf mag leven van de genade van de Heer Jezus, dan zit je op je knietjes bij het kruis en dan kom je die andere zondaar tegen en dan zeg je, kom, ik schuif wel een stukje op, dan kun jij er ook bij. Want ik moet het ook van genade hebben en als het voor jou kan, dan kan het voor mij ook. En als het voor mij kan, kan het voor jou ook. In de samenleving zien ze het kruis als onmogelijk. Maar in de kerk is het een genadige realiteit. Laatste. Soms wordt het kruis als te makkelijk gezien. En dan zijn we weer terug bij die Galaten. Die toch maar liever zelf iets proberen en zelf iets doen om het nou zomaar te krijgen. Ach, dat zit niet zo in ons. Het valt me wel eens op in de gemeente, er zijn van die mensen, vaak ouderen, daar kom ik graag op huisbezoek. Die kunnen zo getuigen van de rust die ze in de Heer Jezus hebben. Dan zit ik daar op de bank en dan denk ik, hoor, dat ik al mijn kattengezanten bij me had, konden ze het eens horen. Hoe mooi het is dat je met heel je hart in de Heer Jezus gelooft en je voor leven en sterren van hem overgeeft. Maar wat gebeurt er dan? Betovering. Dan krijgen ze ineens de boodschap dat ze ernstig ziek zijn, nog een enkele week. Of een andere betovering. Ze doen iets ontzettend verkeerd, ze vallen in een zonde. En dan zijn ze het in één keer allemaal kwijt. Dan vragen ze ineens, dominee, ik ben het allemaal kwijt, mijn geloof. En ik denk nu telkens, doe ik het wel goed genoeg voor God? Zou God mij wel willen hebben? Dat is zo'n vraag, gemeente, die kan op je afkomen als het avondmaal dichtbij komt. Maar stel je voor dat wij de boodschap zouden krijgen nog een enkele week, dan is het eeuwigheid. Dan sta je voor de troon van God. Waar gaat er dan door je heen? Kan toch zomaar gebeuren, bij mij wel hoor. Ben ik wel goed genoeg voor God? Als je ziet op jezelf. durf ik bijna niet tegen die mensen te zeggen. Eigenlijk zou ik het wel moeten doen. Dom hoor. Je hebt die fiets toch zelf gekregen? Dan ga je toch niet zelf proberen het te doen en te verdienen? Ben ik wel goed genoeg met mijn 30 cent? Stap maar weer op je fiets, je hebt hem zelf gekregen. Kom de betovering maar voorbij. Ruim je spapelt maar op, dan wordt hem toch niet. God was met zijn lam tevreden. Zouden wij het dan niet zijn? Daarom, gemeente, wees zuinig op het kruis. Daartoe schilder ik u een genadige heiland voor ogen. Hij wil je zaligmaker zijn, voor het eerst of opnieuw. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Amen.
Gemeente, we gaan samen danken, bidden en voorbeden doen. Aan en door de kerkraad is voorbeden gevraagd voor enkele bijzonderheden. De dankbaarheid dat het vakantiebijbelweekteam dankbaar is dat alle, nagenoeg alle plekken die open stonden voor deze week ingevuld zijn. Ook is er dankbaarheid met het kostersgezin dat door zeer adequaat handelen van het gezin van de Ruitenbeek en de brandweer een kleine brand hier gisteren in de kiem is gesmoord en veel erger is voorkomen. En we danken voor de eerste voor elkaar vakantieweken voor mensen met een beperking, wat vreugde gaf en mooi is geweest. Laten we samen danken en bidden. Heilrijk God, zo mochten wij uw naam bezingen. En dat bent u, Heere. Vol van heil, vol van genade. Dat ons de Heer Jezus Christus voor ogen is geschilderd. Vanavond opnieuw. En al zo lang hier in Wilnis. Dat er hier een gemeente naar uw naam genoemd is. En dat u hier zondaren hebt ingewonnen voor de goede dienst aan Koning Jezus. En dat u hier uw gemeente voedt en verdiept in het allerheiligst geloof. Daar danken wij u voor. En wij bidden, Heere, geef dat niemand van ons zonder slaaf is gebleven onder deze verkondiging. Geef dat niemand van ons die heerlijke verkondiging van de gekruisigde Christus in ongeloof en onbekeerlijkheid heeft afgewezen. En geef ons, Heere, door het geloof in dit evangelie te leven in de vrijheid van het kindschap Gods. Heere, we weten de betoveraar heel dichtbij. Het sluipt er zomaar in de gemeente en in ons persoonlijk geloofsleven dat we iets moeten doen, iets moeten zijn, iets moeten hebben. Maar Heere, doe ons van genade leven. Volgende week gesymboliseerd in de lege hand, gevuld met de tekenen van brood en wijn. Wilt u een gezegende voorbereidingsweek geven? Waarin we dit wonder van die vrijheid weer mogen beleven. En ook heel dicht bij het kruis mogen blijven. Zegen deze uw gemeente. Geef dat deze gemeente liefde mag uitstralen. Als een gemeente op de knietjes rondom het kruis die nodig naar anderen. Kom er maar bij, want als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. We schuiven wel een stukje op. En wilt u zo hier uw koninkrijk bouwen in de breedte en de diepte. En de kerkraad en in ieder die een taak heeft bedouwen met uw geest. En zegenen in wat ze nodig hebben. Heere, wilt u met ons de week ingaan. Dat bidden we heel bijzonder. Voor de langdurig zieken. Voor hen die eenzaam zijn. Voor mensen die rouw dragen. Van kort of lang geleden. Voor hen die depressief zijn. En voor al diegenen die vol liefde willen heen staan om wie kwetsbaar is. Als mantelzorger. Heere God, wees u nabij. In al die zorg en zwakheid. Wij bidden voor elkaar, Heere. Als we in een gezin mogen leven, met alle vreugde, maar ook moeite die daar soms bij hoort. Als we single zijn, in alle vreugde en moeite die daar soms bij hoort. En we bidden vanavond ook heel bijzonder voor wie met een andere geaardheid zoekt achter de Heer Jezus aan te gaan. Weest u ze daarin nabij en wijst u ze de weg. Houdt u ze staande. En geef dat er mensen om hen heen zijn die er voor hen willen zijn, bij wie ze een luisterend oor en een open hart vinden. We danken u, Heere, dat het vakantiebijbelweekteam aangevuld mocht worden. Geef dat het tot een rijke zegen mag zijn in het uitdragen van de liefde van Christus. We danken u voor de bewaring gisteren voor veel erger in het brandje dat uitbrak. Dank voor hen die daar adequaat in gehandeld hebben en dat grote schade of erger is voorkomen. Mogen u bidden voor de voor elkaar vakantieweken die er geweest zijn en die er nog zullen komen. Dank voor de vreugde die er was. En dat er ook voor degenen die dagelijks voor deze doelgroep zorgen, even een moment van rust en ontspanning kon zijn. Wilt u de weken die nog volgen ook zegenen, daar met uw geest in het midden zijn. Om ook mensen met een beperking, of nu lichamelijk of verstandelijk is, dat ze dicht bij de Heer Jezus mogen leven van uw genade. Wij bidden voor ons land, onze regering, geef hen wat ze nodig hebben. Wijsheid in alle moeilijke dossiers. Rond klimaat, op een goede manier omgaan met onze agrariërs. Een goed omgaan met de vraagstukken rond vreemdelingen en asielzoekers. En in alle dingen die voorliggen, Heere, geef dat ze zich afhankelijk van u mogen weten en zich laten gezeggen door uw goede en heilige geboden. Of nu plaatselijk is of in de provincie of landelijk. We bidden voor uw vervolgde kerk, houdt u ze staande in alle beproevingen. We vragen, open de ogen van uw volk Israël, opdat ze in de Heer Jezus hun heiland mogen vinden. En doe zo uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Als we om ons heen zien in deze wereld, dan wordt het ons bang om het hart. Waar gaat het naartoe? Maar Heer, als we mogen weten geborgen te zijn in de Heer Jezus, dan is het goed wat er ook gebeurt. Voor leven en voor sterven. En daarom bidden we. Doe ons voor het eerst of opnieuw leven in de vrijheid van het kindschap Gods. Omdat de genade niet verdiend hoeft te worden, maar ons geschonken is. En voor dat geschenk danken wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Gemeente, we zingen tot slot verder uit Psalm 85, nu vers 3 en vers 4. In vers 3 houden we onszelf en elkaar nog weer dat spoor van de dwaasheid voor. Wat hebben we nodig om daarop gewezen te worden? En in vers 4 mogen we met de dichter zoeken naar woorden om de grootheid van de genade van God uit te zingen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten vrede met een kus van het recht gegroet. Ik herinner u aan de collecte voor het kerkbeheren voor de diaconie, die thuis kan worden overgemaakt of hier in de kerk in de collectezaak mag worden gedaan. Psalm 85 vers 3 en 4. Gaat u heen in vrede, onder de beschermende vleugels van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.